Goedenavond, broeders en zusters. Wat fijn dat er weer mensen zijn gekomen vanavond hier in deze prachtige kerk om te luisteren naar Gods woord, om samen te zingen en ook samen in gebed te gaan tot onze Heer, Heiland en onze Vader. Ja, kom Heer Jezus in uw kracht. En dat gaat straks gebeuren. Hij gaat komen in grote kracht en majesteit en elk oog zal hem zien. En als u nu al in deze tijd verlangt dat hij in uw leven werkt met kracht, dan zal dat ook automatisch inhouden dat hij u gaat afbreken wat de oude mens en het vlees betreft. En dat is niet altijd een heel fijn proces. Maar alle verzoekingen, 1 Petrus 1 vers 6, zijn nodig. Zo nodig om het beeld van de Heer Jezus in ons te bewerken. Goed, we gaan met elkaar lezen natuurlijk uit het woord van God. Uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. Dus 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. Wordt een pittig avondje. Veel teksten, misschien een beetje te veel. Maar ja, beter te veel dan te weinig denk ik dan. Maar ik zal proberen het zo ordelijk mogelijk met u te behandelen. 2 Thessalonicenzen 2, daar lezen wij. En ik lees uit de Telos-vertaling. Dat zijn we wel gewend, denk ik, inmiddels. Wij vragen nu echter broeders in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering of onze vereniging met hem, dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt. Nog door geest, nog door woord, nog door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is. En de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet, of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb toen ik nog bij u was? En nu u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd, want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en teniet doen door de verschijning van zijn komst. Hem, wiens komst naar de werking van de Satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. En daarom zendt God hun een werking van de dwaling, om de leugen te geloven, dat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar er wel gevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij behoren God altijd te danken voor u, door de Heer, geliefde broeders, dat God u als eersteling heeft verkoren tot behoudenis in heiliging van de geest en geloof van de waarheid, waartoe hij u door ons evangelie ook geroepen heeft, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Daarom, broeders, staat vast. Houd de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze brief. En mogen onze Heer Jezus Christus zelf en God onze Vader, die ons heeft lief gehad, in ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven, uw harten vertroosten en versterken in alle goed werk en woord. Tot zover. De lezing uit Gods woord. Ja, broeders en zusters, de komst van de Heer, dat is het centrale thema van dit soort avonden. Maranatha-avonden. De Heer komt of de Heer is gekomen. Hij is gekomen in uw leven, toch? Amen. Hij is uw Heer. En hij is uw heiland. Hij is uw verlosser. Hij is uw leven. En afgelopen week mocht ik in Franeker een prachtige avond met de broeders en zusters daar hebben over het kruis. Het kruis van de Heer Jezus. Het bloed is gestort eenmaal voor u en mijn zonden. Maar het kruis rekent af met de zondaar. En als het gaat om onze zonden, hing hij daar alleen, verlaten en eenzaam, met onze zonden beladen. Maar als het gaat om de oude mens, zijn wij met hem gekruisigd. En als je dat gaat leren, dan is hij ook jouw leven. Maar hij is ook onze hoop. Ja, toch? En dat betekent dat er elke dag het moment kan komen dat er een stem klinkt, roepend: klim hierheen op, kom hier, misschien wel met je naam. En dan in één ondeelbaar ogenblik word je veranderd. En dan gaat het onvergankelijke beginnen. En het vergankelijk is voorbij. Verlangt u daarnaar of niet? Maar zoals u in het stukje gelezen hebt net, zijn er ook op dit gebied misleiders de wereld in gegaan. Want in vers 2 leest u dat er verkeerde leerlingen zijn tot de Thessalonicenzen gekomen door middel van een geest. Dat is een uiting. En in die tijd had je nog niet het woord van God volmaakt zoals we het nu hebben. Er waren profeten die het woord brachten. Dat is geest, een uiting van een geest. Daarom ook beproefde geesten of zij uit God zijn. Of het was door een woord in de samenkomst. Of door een brief. Zelfs brieven werden gestuurd naar de Thessalonicus met de naam Paulus eronder. En in die brieven werd geschreven dat de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. En dan, als dat zo is, als de dag van de Heer aangebroken is, dat is de juiste vertaling van vers 3, vers 2 aan het eind, excuses. Ja, dan is het ook logisch dat je verschrikt en geschokt bent in je denken. De dag van de Heer is de dag waarover Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5. En hij heeft hen hun dat al onderwezen. Daar gaan we nu even naartoe in 1 Thessalonicenzen 5. Want het is vandaag de dag van de mens. De mens heeft het voor het zeggen, ogenschijnlijk in deze wereld. Nou, u weet wat daarvan terechtgekomen is. Eén grote puinhoop. Ja, toch? Maar als de dag van de Heer begint, dan gaat hij deze hele aarde reinigen van alle gevolgen van de zonde. En het allereerste wat daar gebeurt, voordat die dag komt, is dat de gemeente tot hem genomen wordt. Maar we gaan eerst iets lezen in hoofdstuk 5. Daar schrijft Paulus in vers 1, wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, heeft u niet nodig dat u geschreven wordt. Want u weet zelf, dat wisten ze, nauwkeurig, dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. En dan moet u goed opletten wat er dan staat. Wanneer zij zullen zeggen, zij, dus dat is de wereld. Vrede en veiligheid. Als straks de antichrist komt, als straks de mens van de zonde geopenbaard wordt, samen met zijn makker, het beest uit de zee, dan is daar een valse vrede. En als dat voor elkaar is, dan staat er in vers 3, dan zal hen een plotseling verderf, een dief in de nacht, de dag van de Heer, een plotseling verderf over hen komen. Nou, hoe kwamen de Thessalonicenzen nou zover dat ze misleid konden worden en dachten de dag van de Heer is al aangebroken? Nou, dat kwam vanwege hun verdrukkingen. Kijk, als je even gaat naar hoofdstuk 1 van hoofdstuk van de tweede brief. Ik zei het al, veel teksten. Er staat in vers 4 dat Paulus en de zijnen roemen in die gemeente, in de gemeente van God, over uw volharding en geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die u verdraagt. Ze hadden zoveel te lijden dat de misleiders zeiden, ja, maar dat is de dag van de Heer. Jullie vallen al onder de toren van God. Moet je kijken wat een ellende jullie meemaken. En in hoofdstuk 3 van de eerste brief, jij hoeft niet op te zoeken hoor, want anders dan blader je jezelf helemaal suf, maar ik lees het wel even voor. Dan schrijft Paulus in vers 2 dat de broeder Timotheus hen versterkte en vermaande aangaande uw geloof, let op, vers 3, opdat niemand wankelt in onze verdrukkingen, want zelf weten dat wij daartoe bestemd zijn. Immers, toen wij nog bij u waren, zeiden wij u van tevoren dat wij verdrukt zouden worden. Dus die verdrukkingen horen bij het geloof. Maar de misleiders zeiden, joh, deze verdrukkingen zijn een bewijs dat de dag van de Heer al aangebroken is. En daarom begint Paulus in hoofdstuk 2, ik heb het net voorgelezen. Broeders en zusters, in verband met onze bijeenvergadering, onze vereniging met hem, ik heb jullie dat toch geschreven. Vertroost elkaar met deze woorden. Welke woorden? Nou, dat gaan we met elkaar nog even lezen. Vind je het goed? Hoofdstuk 4 van 1 Thessalonicenzen. Vers 16. Want de Heer zelf... Let op dat woordje zelf. De Heer zelf... Dus niet, hij zal zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen. Matthäus 24, vers 31. Nee, de Heer zelf. Die is heel anders. Hij zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus, daar waar de Thessalonicenzen zo bezorgd over waren, maken zij de komst van de Heer nog wel mee. Die zullen eerst opstaan. Zie je dat? En daarna zullen wij levende, wij, Paulus rekent zichzelf daar ook in. Dit was zijn eerste brief. Wij, levende, zullen dan met hen, de opgestane, opgewekte gelovigen, weggevoerd worden, staat er, opgenomen worden in wolken, de Heer tegemoet. En zo, daarboven dus, zullen wij altijd met de Heer zijn. En dan gaat hij in hoofdstuk 2 van de tweede brief zeggen, in verband met wat ik jullie toen heb geleerd, in verband met onze bijeenvergadering tot hem, in verband met dat wat ik jullie heb geschreven, vragen wij u dat u niet zo snel geschokt wordt. Want God zal nooit de zijnen onder zijn toren brengen. Want de verdrukkingen die de gelovigen meemaken zijn tot ons heil. Tot onze zegen, hoe raar het ook klinkt. Jozef was in de gevangenis. Het overkwam hem niet, het was tot zijn zegen uiteindelijk. En al onze verdrukkingen en al onze beproevingen, 1 Petrus 1 vers 6... zijn nodig om het geloof te beproeven, te testen, zodat Christus daarin tot uiting komt. Ik moet minder worden, hij moet meer worden. Maar de dag van de Heer, de grote verdrukking, ja, dat is een heel ander verhaal. Dat is om de goddelozen te oordelen. En dan zegt Paulus, we gaan het even verder lezen. Vers 3 van hoofdstuk 2. Laat niemand u op enige wijze bedriegen. Broeders en zusters, als uw oog niet dagelijks gericht is op zijn komst, wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je in deze wereld settelen. Want wie deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Toch? En dan zegt hij dit, want die komt niet, die dag van de Heer dus. Dat is dus de oordelen en de verschijning van de Heer. Dat is allemaal de dag van de Heer. En het vrederijk er nog bij ook, de dag van de Heer. Ja, wat gaat er dan, wat moet er eerst gebeuren? De afval, zegt hij. Eerst moet de afval komen. Zie je dat? Wat is dat, de afval? Dat is het Griekse woord apostosia. En dat betekent het opgeven van een eerder ingenomen standpunt. Zoals exact hetzelfde woord voorkomt in Handelingen 21, vers 21. De afval van Mozes. Paulus werd beschuldigd van de afval van Mozes. En zo is het hier ook. De afval. Het werkwoord wat eraan verwant is, vindt u ook in 1 Timotheüs 4 vers 1. Sommigen zullen afvallen van het geloof. Dus je bent eerst bij het geloof en dan val je af. Je bent eerst bij Mozes en dan val je ervan af. Je bent eerst christen, belijdt de Heer Jezus. Maar de afval is dat er nergens in de hele wereld meer een kerk of een gemeente is waar Christus gekend wordt. Dat is de afval. Is dat zo nu al? Wij zijn hier toch? Nico roept halleluja. Er is in ieder geval eentje hier. Nee, grapje. De afval is Laodicea. Ik sta buiten de deur. Buiten de deur. En als de afval er is, is de gemeente er niet meer. En als de afval komt, dan zal de mens van de zonde exact het klimaat vinden waarin hij geopenbaard kan worden. Dat betekent aan de macht kan komen. Dat hij het voor het zeggen gaat krijgen. He, lees maar even mee in vers 3. Want eerst moet de afval komen en de mens van de zonde geopenbaard worden. De mens van de zonde en de zoon van het verderf. Ziet u dat? Dat is de antichrist. En wat doet hij? Doet twee dingen. Kijk maar mee. Vers 4, hij verzet zich en hij verheft zich tegen al wat God heet. Tegen Christus dus. En 2, hij zal zich in de tempel van God laten vertonen dat hij God is. Dus hij laat zich aanbidden. Dus het eerste is, hij verzet zich tegen God, tegen Christus. En het tweede is, hij neemt de plaats in van de Heer Jezus. Dat is anti. Anti is tegen of in de plaats van. Nou, als er nog gelovigen op aarde zijn waarin de Heilige Geest is, u bent het zout van de aarde, kan de zoon van het verderf zich eenvoudigweg niet openbaren. Dat is onmogelijk. Want God woont in de gemeente op aarde en als de antichrist komt, woont Satan in een mens op aarde. Nou, we gaan even naar Daniël, twee stukjes. Daniël 8. Want daar spreekt Daniël ook over deze komende mens van de zonde. Maar dan in wat meer, ja, een beetje verborgen taal. Het gaat daarover in hoofdstuk 8 over de Griekse koning Antiochus Epiphanes. Maar we lezen daar eigenlijk al een beetje wat we in 2 Thessalonicenzen 2 lezen. Daniël 8 vanaf vers 23. Aan het einde van hun koningschap, dat is van die 4 generaals die Alexander de Grote volgde. Wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan. Bedreven in slinkse streken. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronden richten. Ook het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust, vrede en veiligheid, weet je nog? 1 Thessalonicenzen 5. Zal hij velen te gronden richten. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan. Zich verzetten tegen God, net gelezen. Maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Dat hebben we in vers 8. De Heer Jezus zal hem verteren met de adem van zijn mond. Halleluja, toch? Daniël 11, een paar hoofdstukjes verder. Vers 36. Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen. Heb je het weer? Zie je dat? Verheffen. En zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God en goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Wat vastbesloten is, zal gebeuren. De antichrist. De mens die zich verzet tegen God. En de mens die zichzelf laat vereren als God. En als je nou even vandaag om u heen kijkt, dan ziet u dat de geest, de verborgenheid van de wetteloosheid al werkzaam is. Want vandaag ook in de kerk, in de gemeente, wordt er een verzet tegen God gepleegd en zijn woord. Het woord van God zegt, laten de vrouwen zwijgen in de gemeente. En wij zeggen, ja, dat moet je niet zo opvatten. Het woord van God zegt, één man en één vrouw, die twee zullen tot één vlees zijn. Wij zeggen, ja, goed. God is toch liefde, hè? Of niet? Verzet. En hij laat zich vereren. En dat betekent dat vandaag de dag mensen vereerd worden en verheerlijkt worden in de gemeente. Afgelopen week werd de treurige waarheid naar buiten gebracht door de BBC van T.B. Joshua, wel eens van gehoord. De profeet, iedereen noemde hem de profeet. Nou, je ziet daar filmpjes van die mensen zeggen, man gods, ja man gods, nee man gods, ja man gods. En die man wordt op een voetstuk geplaatst. Hij liet zich vereren. Terwijl ik ooit een broeder heb gekend die tegen mij zei, 2 Korinthe 4, vers 5, wij verkondigen niet onszelf. Hij zei, als ik straks kom te overlijden, het is ook gebeurd, dan wil ik geen dienst tot eer van mijn naam. Ik wil geen eer betonen in een of ander gemeenteblad. Ik wil gewoon met mijn familie dat zij van mij afscheid nemen. Dat is de geest van Christus. Maar de antichristelijke geest verheft zichzelf. Toch? Nou, als die wetteloze geopenbaard wordt, begint de dag van de Heer. De 1260 dagen van de grote verdrukking. En er zullen er twee beesten zijn. De beest uit de zee. De dictator. De grote man die al onze politieke problemen op gaat lossen. En het zijn er nogal wat vandaag, vind je niet? Klimaat. Oorlogen overal. Ze komen er niet meer uit. Maar straks komt er iemand die zegt, ik heb alle oplossingen. En het beest uit de aarde, de antichrist. Waarvan de Heer Jezus heeft gezegd in Johannes 5, vers 43. Als ik kom in de naam van mijn vader, nemen jullie mij niet aan. Maar als er iemand komt in zijn eigen naam, die zullen jullie aannemen. Wat gaat er met hem gebeuren? Vers 8. 2 Thessalonicense 2, vers 8. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond. En te niet doen door de verschijning van zijn komst. Zie je dat? De verschijning van zijn komst is een ander moment dan onze bijeenvergadering van zijn komst. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van de zwavel brandt. De twee beesten. Verteerd, teniet gedaan. In de poel van vuur. Ze sterven niet, ze worden levend teniet gedaan in de poel van vuur. Dat gaat de Heer Jezus doen. Maar waarom schrijft Paulus dit aan de Thessalonicenzen? En waarom vertel ik dit nou vanavond? Twee redenen. A. Dat u de Heer blijft verwachten dat hij het centrum is van uw hoop. Maar B. Dat die hele invloed van de antichrist buiten uw leven blijft. Want als de Heer Jezus hem gaat verteren door de adem van zijn mond, dan moet u ervan doordrongen zijn dat elke vorm van zelfverheffing en elke vorm van verzet tegen Gods woord uit en boze is, letterlijk en figuurlijk. Dus dat wij ons ook niet laten aanbidden of maar laten eren, of dat wij iets voor onszelf zoeken in deze wereld. Of dat wij ons verzetten tegen wat Gods woord zegt. Dat is de geest van de komende antichrist. En hij zegt daarom ook in vers 7, de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Het werkt al. Het is al in de maatschappij doorgedrongen. En helaas ook in de kerk en ook helaas in de gemeente. De mens wordt op een voetstuk geplaatst. Met zijn gevoel en zijn intellect en zijn gedachten en zijn ideeën. En Gods woord wordt aan de kant geschoven. En dan zegt Paulus dit, leest u maar even mee. Vers 6, u weet wat hem tegenhoudt. En daar is al heel wat over gekibbeld, toch? Nou, wat houdt het kwaad nou tegen? Wat is de enige macht dat het kwaad kan tegenhouden? God zelf, uiteraard. En die geest van God is in ons. Sterker nog, God woont in de gemeente. Efeze 2, vers 22. En de Heer Jezus zegt, u bent het zout van de aarde. Het feit dat de antichrist nog niet openbaar geworden is, is omdat wij, niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat God woont in de gemeente. En hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. En er zijn duizenden, miljoenen boze, onreine machten in de wereld. Maar die ene God, de geest die in ons is, is groter. Is dat niet heerlijk? Nee. Daarom, de mens denkt met al zijn wetenschap het kwaad te kunnen indammen, maar God heeft een heel ander plan. Hij heeft gekruisigd de mensen, want u bent met hem gekruisigd. In zwakheid. Uit zwakheid. En die zijn het zout van de wereld. Het zout van de aarde. En dan gaan we verder. Vers 7b. Alleen hij die nu tegenhoudt blijft. En dan staat er dat hij weggenomen wordt. Maar beter vertaald is. Totdat hij weggaat. En de Heilige Geest gaat als bewoner weg, maar hij opereert natuurlijk nog wel op aarde. Dat is ook logisch, want er komen heel veel mensen nog tot redding in de grote verdrukking. Een schaar die niemand tellen kan. Dat doet ook de Heilige Geest. Maar hij woont niet meer op aarde. Dat is een ander verhaal. Hij is de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Zeven vurige fakkels. Dat is een heel ander beeld van de Heilige Geest. Dat betekent, dat heeft alles te maken met oordeel. De tijd van de toorn is gekomen. Jesaja 11 staat dit, vers 4. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. Is dat nu? Nee. Nu is het de tijd van het welbehagen van de Heer, toch? Ik ben niet gekomen om de wereld te verderven, maar om haar te behouden. Zegt de Heer Jezus. Maar als de gemeente weg is, als de dag van de Heer er aankomt, dan zal hij de aarde slaan met de roede van zijn mond, de dag van de wraak van de Heere God. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden, zegt Jesaja 11, vers 4. Die ons redt van de komende toorn. En dan komt vers 13, broeders en zusters. Want zij die vandaag de leugen liever hebben dan de waarheid, zij die vandaag de liefde tot de Heer Jezus weigeren, die zullen dan door de leugen die God zendt misleid worden. Want hij zal vele tekenen doen en wonderen, het antichrist. Heel veel tekenen, heel veel wonderen. Heeft de Heer Jezus ook gezegd in Matthäus 24. Er zullen valse christenen zijn. En dan zegt hij in vers 13, nou moet je goed lezen, want dat is zo heerlijk. Als je dit in dit verband leest, dan krijgen deze woorden een nieuwe betekenis. Kijk maar. Maar wij behoren God altijd te danken voor u. Let op, het eerste. Door de Heer geliefde broeders en zusters. Het boek Openbaring begint ook zo, in hoofdstuk 1 vers 5. Hem die ons lief heeft. Waarom? Omdat al die oordelen niet zijn bedoeld voor hen die geliefd zijn in God de Vader. Daarom staat het hier, om ons te troosten en zekerheid te geven dat wij niet bestemd zijn tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis. Er zijn wel verdrukkingen, tuurlijk, Maar die zijn vanuit God toegestaan om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon. Lezen we even verder. Het schitterend hoofdstuk 2 vers 13b. Dat God u als eerstelingen. Zie je dat? Er worden heel veel mensen behouden. Ook in de grote verdrukking. Een schaar die niemand tellen kan. 144.000 uit Israël. En dan nog heel Israël aan het eind. Maar wij, u en ik, wij zijn eerstelingen van de behoudenis. Gaat uw hart daar niet van jubelen? En dan staat erachter, ook niet voor niks, in heiliging van de geest. Want de antichrist is al aanwezig in de vele antichristen die zijn uitgegaan. En daarom zijn wij in heiliging geroepen. Wees heilig, want ik ben heilig. En als u oprecht in uw hart zegt, dit is het woord van God, ik onderwerp mij aan het woord, ik snap nog niet alles. En ik maak ook nog steeds fouten natuurlijk. Maar dit is mijn verlangen, dat dit woord mijn gezag is. Het gezag van de Heer. Kijk, als u dat kunt zeggen, dan bent u door de Heer geliefd en in heiliging van de geest geroepen. Dat is mooi toch? En dan staat er ook nog weer bij, en geloof van de waarheid. Zie je dat? Welke waarheid? De waarheid van zijn komst. In geloof, niet van de misleiders. Want de Thessalonicenzen waren niet meer in de vrede en in de rust. Ze waren niet meer bij de Heer. Ze waren niet meer met hem bezig, maar met alle omstandigheden. Ze waren bezig met, oh nee. Als je de waarheid gelooft, dan zegt de Heer Jezus, mijn vrede laat ik. Mijn vrede geef ik. En dan gaan we verder. En nou komt het mooiste van vanavond. Het is bijna niet te geloven, maar we geloven het. Want wat staat er in vers 14? De waarheid waartoe hij u door ons evangelie ook geroepen heeft. Nou komt het, tot verkrijging van oordeel, nee. Van heerlijkheid, van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dus u bent geroepen, verkoren, uitverkoren, uitgekozen, om aan de Heer Jezus gelijk te zijn. Zoals de hemels is, zo zijn ook de hemels, heb ik de vorige keer gezegd. Ik laat hem even zakken, want dit is wel heel bijzonder, toch? U bent straks als hem, met hem. Niet als God, maar als mens, de volmaakte mens. U bent straks moreel volkomen gelijk aan de Heer Jezus. En dat is waartoe wij geroepen zijn. Dus daar moet uw focus op liggen. Dat zullen we straks ook op het eind zien van het stukje. Daarom, zie je dat? Daarom. En wat staat er dan? Staat vast. Vast. Betekent vast in de hoop. En niet zoals de Thessalonicenzen waren. Wankel. Ze waren aan het wankelen gebracht. De dag van de Heer is toch niet voor jou. Zoals Satan al tegen Eva zei. De Heer heeft zeker wel gezegd, hè. Geen één boom aanraken. Allemaal. God is lang niet zo goed als je denkt, joh. Paulus zegt, leugen. Je bent geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Sta vast, sta vast. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En dan komt het hele belangrijke, houd de inzettingen die u geleerd zijn. En vandaag hebben we theologie die alles in twijfel trekt. Alles. Ja, Paulus, ja, weet je, dat was toen in die cultuur, was het een heel ander verhaal met mannen en vrouwen. En ja, de Paulus was een kind van zijn tijd. En dus, bla, 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 bla. Nee, houd de inzetting. Dat zijn bevelen van de Heer Jezus zelf. Met een doel. Want mannen en vrouwen hebben allebei hun unieke plek in de gemeente van God. Maar het is wel een verschillende plek. Het zij door ons woord, het zij door onze brief. Dat is de eerste brief die ze hebben ontvangen. De eerste brief die Paulus schreef aan de Thessalonicenzen. Sta vast. Vertroost elkaar met deze woorden. En dan komt het tenslotte dit, vers 16. En mogen onze Heer Jezus Christus zelf en God onze Vader, die ons, heb je het weer, heeft lief gehad, en ons eeuwige vertroosting en goede hoop, zie je dat, goede hoop, door genade heeft gegeven. Dat is niet een verkeerde hoop, een wankele hoop, of een hoop die uitziet naar een vreselijke tijd. Nee, dat is geen goede hoop. Mogen deze persoon, en let u even op, dat de Heer Jezus en de Vader als één worden gezien. Uw harten vertroosten en versterken. Zie je dat? Tot alle goed werk. En alles wat u doet, in woord of in werk, doet dat alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Wat is uw hoop? Is dat Christus? Is dat de Heer Jezus? En als u die hoop heeft, als u echt, echt in uw hart overtuigd bent, deze week kan het wel eens gebeuren. Vanavond kan het wel eens gebeuren. Dan reinigt u zichzelf. Waarom? Want u wilt klaar zijn voor de komst van de Heer Jezus. U wilt niet iets van de antichrist hebben wat aan u kleeft. Iets van die geest van verzet en verering van mensen. U wilt klaar zijn voor zijn komst. Daarom zegt de Heer Jezus ook, Lucas 12, waakt. Waakt. En daarom is het zo belangrijk en zo nodig dat wij vandaag de dag broeders en zusters hebben die dit uitdragen. Die dit verkondigen. Die dit leven, uitleven. De Heer Jezus. Ten slotte even naar de brief van Judas aan het einde van de Bijbel. Ik heb er gisteren ook over gesproken. Daar sluit ik dan mee af. Vers 24. Judas, vers 24. Hem nu, die machtig is u te bewaren. Zonder dat u struikelt. Want hij is het die zowel het willen als het werken in ons bewerkt. En dan staat er dit. En u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen. Met wat? Dat heb ik gisteravond of gisteren ook nog verteld hier. Met vreugdegejuich. Met vreugdegejuich. Waarom? Alle verdrukkingen zijn voorbij. Alle moeite zijn voorbij. Maar boven alles staan wij dan oog in oog met hem die zijn leven gaf. Zijn volmaakte leven op het kruis van Golgotha. Die zijn bloed heeft gestort om u in die heerlijkheid te brengen. Daarvoor is hij mens geworden, daarvoor heeft hij geleden, daarvoor heeft hij de verschrikkelijkste oordelen ondergaan op het kruis in die 3 uren van duisternis. En als u hem straks ziet. En als ik hem straks zie, als wij samen hem straks zien, dan zullen wij een groot gejuich, veel mooier dan het gejuich van Nico. Maar hij zal erbij zijn. Dan zullen wij hem toejuichen. En daarom zijn deze dingen ons geschreven, niet om ons theologisch een soort volgorde te geven, van nu weet ik hoe het in elkaar zit. Nee, om ons moreel volkomen te scheiden van de geest van de antichrist. Want er zijn vele antichristen uitgegaan. God onze heiland, vers 25, door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht. Heerlijk, hè? Geen enkel mens krijgt die eer straks, alleen hij. Voor alle eeuwen. En nu, hè? En nu. Nu al. En tot in alle eeuwigheden. Amen. Ik wil met u danken. Vader, dank u wel dat u ons uw woord gegeven heeft. En u zal de wereld straks overgeven aan die mens die ze zelf willen. De mens van de zonde. Dan zal de zonde geen enkele grens meer kennen. De zoon van het verderf. Vader, maar wij mogen nu in deze wereld het zout zijn. Wij mogen in deze wereld nu u, Heere Jezus, vertegenwoordigen. Heel klein in onze gezinnen, op ons werk. Als een zoutkorreltje. Maar het gaat het bederf tegen door uw geest die in ons woont. En als wij ons aan uw inzetting houden door uw geest, dan mag de wereld iets zien van dat wat van uw zoon is, Vader, van de Heer Jezus. We danken u zo voor deze avond, voor dit moment. We danken u zo dat we ieder moment die stem kunnen horen, die bazuin. En dat we dan in één ondeelbaar ogenblik van sterfelijkheid naar onsterfelijkheid overgaan. Van stoffelijk naar hemels. Van vergankelijk naar onvergankelijk. En dan zullen we ineens oog in oog staan met u in de lucht. Met vreugdegejuich. Vader, wat een moment zal dat zijn. En tot die tijd is het ons verlangen om u te dienen, Heer Jezus, door uw geest. Met vallen en opstaan, maar u behoedt ons voor het definitieve struikelen. Dat zegt uw woord. Geprezen zij uw naam. Amen. Amen. We gaan weer zingen met elkaar. Johannes de Heer 820, nog zijn hemels parelen poorten, 4 coupletten. We zingen nog twee coupletten voor de zegenbede. Johannes de Heer 834. Hoor de stem van z'n heren wachters. En na die twee coupletten nogmaals de zegenbede. En daarna zingen we coupletten 3, 4 en 5. En dan wens ik u nog een hele fijne week. De eerste brief aan de Thessalonicenzen behandelt dus de hoop, de eerste komst voor de gemeente van de Heer Jezus. De tweede brief gaat meer over de verschijning met al zijn heiligen. En daarom sluit de eerste brief af, die dus gaat over onze hoop, met de volgende woorden. Ik bezweer u bij de Heer dat u de brief aan alle heilige broeders, dat de brief aan alle heilige broeders wordt voorgelezen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, zijn met ons, totdat Hij komt in heerlijkheid. Maranatha, amen.